Goedemorgen, broeders en zusters. Vanmorgen wordt de tweede maal naar Houwelerwijk gereden. Maar het is een prachtige rit. Ik heb genoten van de prachtige schepping die zo in bloei staat. Goed om vanmorgen weer bij u te zijn. Ik wil graag met u lezen uit Jacobus, de brief van Jacobus, en wel hoofdstuk 1. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het wandelen met God. Ik kom zo meteen bij vers 1, maar voordat ik dat lees, lees ik u een aantal versen uit de Spreuken. Die hoeft u niet op te zoeken. Het gaat over wijsheid. Wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. De vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid, van de kennis. Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heren begrijpen. De kennis van God is daar te vinden. De Heere geeft immers wijsheid. Hij houdt van de oprechten en houdt voor de oprechten wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over je waken. Inzicht zal je beschermen. Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. En dan vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u allerlei bezoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is dubbelhartig, een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. En dan hoofdstuk 3 vanaf vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dit is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heerst wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Tot zover de lezing uit het woord van God. Welzalig zij die het woord van God horen en dat ook bewaren in hun hart. Wandelen met God, dat bepaalt ons bij de praktijk van het leven van alle dag. Wandelen met God is zeer belangrijk. Waarom? Hoe belangrijk is dat? Namelijk dat God naar ons kijkt, ons gadeslaat en ook met ons wil wandelen. Ik las vanmorgen nog, voordat ik hier naartoe kwam en ik net uit bed was, nog Jeremia 32 vers 19, waar we een gebed vinden van de profeet Jeremia. En hij bidt en spreekt een lofprijzing uit, groot van raad en machtig van daad. En dan spreekt hij over Yahweh, want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vruchten van zijn daden. Daaruit blijkt dat God geïnteresseerd is in de weg die een mens gaat. Niet alleen gelovigen, niet alleen de weg van zijn volk, maar de wegen van alle mensenkinderen. En dat heeft natuurlijk te maken met het wandelen op die wegen. Ik bedacht mij ook dat, ook in de zin van hoe belangrijk is het om over dit onderwerp na te denken, ook naar aanleiding van dat wat we lezen in 1 Korinthe 13 vers 2. Daar staat namelijk, al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Weet u, velen denken dat je alles moet weten, dat je heel veel Bijbelkennis moet hebben. En ik zal dat niet ontkennen, hoe belangrijk dat is. Maar ten diepste gaat het om het wandelen met de Heere God. Gaat het over onze handel en wandel in het leven van alle dag. En daarbij is de vraag, met wie wandelen wij? Of zijn we ons bewust dat wij mogen wandelen met God en dat God met ons wil wandelen? Nou, wij weten allemaal dat wandelen, letterlijk gezien, een ontspannen activiteit is om ons voor te bewegen. En er straalt iets van uit, van rust. Gewoon wandelen, 's middags een wandeling maken, in de natuur of wat dan ook. Heerlijk om te doen, een ontspannen activiteit. Het is niet rennen, het is niet hollen, het is niet haastig bezig zijn. Nee, het is heel ontspannen. Nu, in figuurlijke zin is dat eigenlijk exact hetzelfde. In figuurlijke zin leven we vanuit het woord van God, dat het eigenlijk wijst op onze levensweg die wij gaan. Of het leven regelen. Of, zoals u wilt, ergens in verkeren. In een bepaalde omstandigheid verkeren. Een bepaald leven leiden. Het heeft ook alles te maken met hoe wij ons in het leven gedragen. Hoe wij ons leven doorbrengen. En u begrijpt het al, het heeft niet te maken met zomaar een dag of een momentopname uit ons leven, maar het heeft te maken met heel ons leven. En met name met ons leven, hoe wij dat doorbrengen nadat we tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Het heeft alles te maken met ons doen en laten. Kortom, je zou kunnen zeggen, het is een leven leiden uit Hem, door Hem en tot Hem. Het is wandelen, leven met God of zonder God. Veel wordt er in de Schrift over het wandelen met God gesproken. Wordt er gesproken ook over de wegen die mensen gaan. Hoe mensen leven, hoe mensen geleefd hebben en ook hoe God verwacht dat gelovigen met name, want daar zijn we vanmorgen ook voor bij elkaar om elkaar daarop te wijzen en elkaar daarin mee te nemen om te leven met God. Ik vond het opmerkelijk toen ik hierover nadacht dat de Heere God ook wandelde. Dat de Heere God natuurlijk ook leeft. Maar dat de Heere God ook in een bepaalde toestand verkeerde, bepaalde wegen ging. En zo vinden we dat al in het begin van de schrift. En dan is het best wel indrukwekkend als we dan lezen van de eerste keer dat God wandelde, dat was in de Hof van Eden. En wel na het moment dat Adam en Eva het gebod overtreden hadden, namelijk om van de vrucht te eten waarvan God had geboden en verboden om daarvan te eten. De mens viel in verzoeking, werd verzocht door de Satan en men luisterde daarna. En hun wandel werd duisternis. Dan lezen we dat de Heere God na die verschrikkelijke catastrofe, die grootste crisis die er eigenlijk op dat moment zich over de wereld uitstrekte als een stroom van ellende, dat de Heere God, de schepper van hemel en aarde, de almachtige God, die alle wegen van de mensenkinderen zien, zoals we dat vanmorgen hebben gezegd, naar aanleiding van dat wat Jeremia bad, dat de Heere God in de hof komt en dat hij wandelde in de avondkoelte. Wij zouden zeggen, als zoiets zou gebeuren, zo'n grote catastrofe, zoiets stuk gemaakt werd wat God had gemaakt. Waarvan God had gezegd dat alles wat hij gemaakt had goed was. En dat de mens die hij schiep, het was zeer goed. En dan die enorme catastrofe. Die enorme val, die enorme zonde, wat alles veranderde. En dan zien we de Heere God niet in paniek de hof inrennen. Dan zien we niet dat de Heere God totaal overstuur is, dat de Heere God in boosheid ontbrandt. Nee, hij wandelt in de hof. Hij wandelt in de hof. Dat is een toonbeeld van de Heere God, dat hij in alle rust daar wandelde. Met alles wat hij wist wat er had plaatsgevonden. Maar daarmee eigenlijk liet zien dat de Heere God boven alle dingen staat. Zelfs boven de zondeval. Zelfs boven datgene wat er gebeurde in de harten van Adam en Eva. En dat de Heere God, ondanks dit verschrikkelijke, alles onder controle had. Dat God wist wat er was gebeurd. Hij wandelde in de hof. En dan staat er, zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Een toonbeeld van rust. De Heere God die wandelde ook te midden van zijn volk. We lezen, dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen, dan gaat het over de tabernakel. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen, om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan in het midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen, ik ben de Heere hun God. In Leviticus 26 vers 11 lezen we daar eenzelfde citaat over. Ik zal mijn tabernakel in hun midden plaatsen en mijn ziel zal niet van u walgen. Dat wil zeggen geen afkeer van u hebben. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Broeders en zusters, dit is bijzonder. Want deze tekst wordt ook toegepast op de gemeente van de Heere Jezus Christus. En wel in 2 Korinthe 6 vers 16. Daar lezen we namelijk, als het daar gaat over wat voor gemeenschap heeft het licht met de duisternis, of wat heeft een ongelovige met een gelovige, enzovoort, enzovoort. Geen ongelijk span vormen. En dan staat er, want u bent de tempel van de levende God. Dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Wat een prachtige toepassing, ook gemaakt naar de gemeente toe. Zoals God te midden van zijn volk wandelde, zo wil hij ook wandelen in de gemeente. Het blijkt ook uit Openbaringen 2 vers 1, waar geschreven staat, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Daar wordt ons de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid geschetst, die wandelt tussen de zeven kandelaren, en dat wijst op de gemeente van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die wandelt tussen de gemeente, die wandelt tussen de gemeenten in deze wereld, maar die wandelt ook in de gemeente hier bij u en waar ik mag toebehoren. En hij zegt, als hij wandelt tussen de gemeente, bij herhaling tot 6 keer toe aan die 7 gemeenten, ik ken uw werken. Hij weet alles. Alle wegen van de mensen, Jeremia, liggen open voor zijn ogen. Hij aanschouwt alle wegen van de mens, ook van de gemeente. Ik ken uw werken. Met belangstelling kijkt Jezus Christus naar zijn gemeente. En ziet hij of zij ook wandelen met hem. En op de werken daar ook van getuigen. U kent de geschiedenis van de 7 gemeenten die daar geschetst worden. Daar wordt ook gezegd, ik weet. En dan wordt er gezegd, ik weet waar u woont. Ik weet, hij weet wat ze doen. Hij weet wat ze niet doen. Hij weet wat ze hebben. Hij weet ook wat ze niet hebben. Hij weet of ze goed doen of kwaad doen. Of ze afgedwaald zijn, of dat ze toegewijd zijn. Of ze het woord vasthouden, of ze het woord verzaken, of verflauwen in hun geloofswandel met de Heer. Hij weet alles. Wie oren heeft, zo luid aan het eind van elke brief aan die gemeenten. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Hij wandelt niet voor niets, als het ware, tussen ons middenin. Ook wij zijn als gemeente een tempel van de Heilige Geest, zegt de Bijbel, die in ons woont. En hij wil zijn woorden altijd keer op keer aan ons kwijt. Hij verlangt ernaar dat wij met hem wandelen en dat hij met ons kan wandelen. Dat hij met ons kan leven. Weet u, er staan zoveel voorbeelden in de Bijbel. Van Henoch. Henoch die wandelde met God, zo lezen we. Je zou kunnen zeggen, daar is een wandel tussen het kruis en de wederkomst van de Heer Jezus Christus voor zijn gemeente. Of voor het moment dat hij ons thuis haalt als gelovigen. Je zou dat kunnen zeggen naar aanleiding van de geschiedenis. He, want als we denken aan Abel, die bracht God een beter offer dan Kaïn. En dat offer, dat was het offer van het geloof. En daarom werd dat offer door God wel behagelijk geacht. Omdat Abel geloofde. Hebreeën 11. Maar we zien ook dat Henoch, die wandelde met God. En dat was een wandel in het geloof. Er staat geschreven, door het geloof is hij nog weggenomen, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen is van hem getuigd dat hij God welgevallig is geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn, want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is van wie hem ernstig zoeken. En dan lezen we in Genesis, en Henoch wandelde met God. En God wandelde uiteraard ook met Henoch. Hoe is het met u en met mij gesteld? Wandelen wij met God? Zijn wij, dat is misschien de eerste vraag, zijn wij geplaatst op de smalle weg? Die smalle weg die na het kruis komt. Zijn wij op Golgotha geweest? Bent u, ben jij bij Golgotha geweest? Heb je de Heer Jezus Christus aangenomen als degene die zijn offer, zijn lichaam, zijn alles heeft gegeven om je te redden uit de duisternis, om je te verlossen uit de zondemacht, om je eeuwig leven te schenken? En ben je vervolgens op weg gegaan op dat smalle pad, dicht bij de heiland, waar hij ook is, waar hij ook wandelt? Dat is de bedoeling namelijk. Of zijn we halverwege een beetje verdwaald? Hoe is het met ons gesteld? Weet u, ik wil zo graag vanmorgen laten zien en laten merken dat de Heere God er zo naar verlangt om met ons te wandelen. Ik wil u niet de oren wassen. Ik wil ook mijzelf de. Ik wil alleen maar duidelijk maken, omdat dit zo'n belangrijk onderwerp is in de Schrift. En er zo ontzaglijk veel gesproken wordt over het wandelen met God. Dat nogmaals, wat betekent leven met God? In al je doen en laten. Dat die wandel zichtbaar wordt met wie je wandelt. Dat uit die wandel zichtbaar wordt met wie je wandelt. Of je wandelt naar eigen overleggingen, of dat je wandelt met God. Ik heb vanmorgen, ik ben me dat bewust, ik heb heel veel bijbelteksten. U moet ze ook niet proberen allemaal op te zoeken. Ik citeer ze gewoon. Om gewoon te laten zien hoe een belangrijk onderwerp het is. En wat ons bepaalt bij de praktijk van elke dag. En nogmaals, we zouden alles kunnen weten. We zouden enorm veel bijbelkennis kunnen hebben, maar als we in de praktijk niet dagelijks wandelen met de Heere God, zijn relatie met Hem onderhouden en daarbij de hele Schrift in acht nemen, dan is het leeg. En dan kunt u zomaar verdwalen. En ik merk gewoon dat de Heere God hier zo naar verlangt om met ons te verkeren. En met ons te wandelen. Zelfs met een Jeremia. En met Henoch. Henoch die in een verschrikkelijke tijd leefde. Een tijd vol van verzoekingen. Zoals ook Jacobus de gelovige aanspreekt en vertelt over de vele verzoekingen en verleidingen. Die aan een kind van God niet voorbij gaan. Ik merk dagelijks dat die verzoekingen er zijn. U ook? Dagelijks. En dat geeft alleen maar des te meer de belang aan dat we wandelen met God. Dat we wandelen met God. Zoals ook Noach wandelde met God, ook in te midden van zijn tijdgenoten, als een eenling, als een pelgrim zou je kunnen zeggen. Vlak voor het oordeel wat over de aarde kwam. En waarvan bleek dat er maar 8 zielen waren die wandelde met God. Er staat ook van Noach geschreven. Noach was een rechtvaardig en oprecht man. Onder zijn tijdgenoten. Oprecht man. Dat wil zeggen in overeenstemming. Hij wandelde in overeenstemming met de waarheid. Met de feiten. Hij geloofde dat wat God zei. Hij geloofde de waarheid. En dan staat er, onder zijn tijdgenoten, Noach wandelde met God. Ja, hoe had hij het anders kunnen volbrengen? Hoe had hij anders die werken van geloof, zoals Hebreeën 11 daarover spreekt, hoe had hij dat ooit kunnen doen? Hoe had hij dat kunnen volbrengen? Hoe had hij überhaupt kunnen beginnen aan zo'n project? Waar haalde hij de moed vandaan om te midden van mensen die van God en gebod niet wilden weten? Die kozen voor de duisternis. Die kozen voor wandelen naar eigen inzichten. Hoe kon hij daar als eenling samen met zijn gezin staande blijven in al die verzoekingen? Het geheim is, hij wandelde met God. En God wandelde met hem. Ook Abraham wandelde met God. In Genesis 17 vers 1, daar lezen we, toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham. En hij zei tegen hem, ik ben God. Ik ben God, de Almachtige. En daar blijkt dat God wat God wil. Dat zegt hij namelijk, wandel voor mijn aangezicht. Wandel met mij. Want het aangezicht in de Bijbel, als daarover gesproken wordt, dan gaat het over wie God is in zijn persoonlijkheid. Wandel voor mijn aangezicht. Wandel voor mijn ogen. Wandel dicht met mij. Blijf bij mij. Wandel met mij. En dan staat er, en wees oprecht. Hetzelfde als van Noach. Er zijn ook vele slechte voorbeelden in de Bijbel van mensen die niet wandelden of een beetje half wandelde met God. Ik noem u Rehabiam, de koning van het tweestammenrijk. Nadat de scheuring had plaatsgevonden naar de zonde van Salomo, in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En Jerobiam was de koning van het tienstammenrijk en Rehabiam van het tweestammenrijk. En van Rehabiam, daaruit blijkt dat ook al wandelde hij enigszins met God, want van Rehabiam wordt gezegd dat hij, nadat de Egyptische koning al het goud en zilver uit het land had weggehaald, en ook uit de tempel, de tempelschatten, en ook wordt er gesproken over 12 gouden schilden, of 7 gouden, ben ik even kwijt, maakt niet uit, een hele hoop schilden, die vervangt hij door koperen schilden. En die schilddragers die gaan met Rehabiam, ja, misschien wel dagelijks, naar de tempel. Dus Rehabiam, die diende God, die ging naar de tempel, naar het huis van de Heere, en hij ging weer terug en dan gingen die schilden weer mee. Maar er staat van Rehabiam dat het land, dat Juda zich gevuld had met afgoderij. Hoe dubbel kan het weg? Dat deed hij niet steken. Hij deed daar gewoon aan mee. Blijkbaar ging hij het volk daar zelfs in voor. Maar hij ging ook net zo goed weer naar de tempel. Dus, ja, hoe dubbel wil je het hebben? Een dubbelhartige wandel. Zijn zoon Abiam, exact hetzelfde. Van Abiam wordt gezegd, hij wandelde overeenkomstig alle zonden van zijn vader, die dit voor hem gedaan had. Rehabiam. En zijn hart was niet volkomen met de Heere. En dan staat dus treffend, zijn God. Dus wie was de God van Abiram? Dat was de Heere God, dat was Jahwe. Maar hij wandelde niet volkomen met de Heere. Zoals het hart van zijn vader David, dat was in principe zijn overgrootvader. David wordt steeds als een voorbeeld genoemd bij al die koningen, dat het een man was naar Gods hart en dat David wandelde met God. Maar dat velen niet zo zo met God wandelde zoals David dat wel deed. Was David volmaakt in zijn doen? Heeft David zonde gedaan? Ja, die heeft vreselijke zonde gedaan. En toch wandelde hij met God. Waarom? Omdat er altijd met alles wat hem overkwam, en als God hem het aanzei wat hij had gedaan, dan vluchtte hij naar de Heer en beleed zijn zonden. En klampte zich weer vast aan de Heere God. En maakte het besluit, ik wil met u wandelen. Wat denkt u van Jehu? Van Jehu staat geschreven, maar Jehu wandelde oplettend met heel zijn hart in de wet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij verwaarloosde het woord van God in zijn leven. En daardoor begon hij af te wijken. Hij wandelde niet in de wet van de Heere, de God van Israël. Hij week niet af. We zouden zeggen, hij week niet af. Dat verwacht je eigenlijk niet naar links en niet naar rechts. Hij week niet af van de zonden van Jerobeam, die Israël deed zondigen. Van Ammon lezen we, hij verliet de Heere, de God van zijn vaderen, en wandelde niet op de weg van de Heere. Hij verliet de weg van God, heel bewust. Ik wil niet wandelen met God, ik wil mijn eigen weg gaan. Nog één voorbeeld, Achasja. Ook hij wandelde in de wegen van het huis van Achab. Want zijn moeder verleidde hem door haar raadgevingen tot goddeloze daden. Deze Achasja zocht raad en wijsheid bij zijn moeder, bij Izebel. Een vreselijke vrouw. Ik wil niks kwaads over vrouwen zeggen. He? Moet je vandaag de dag oppassen. He? Maar dit was een vreselijke vrouw. Dit was een werktuig in de handen van de Baal, van de Satan. En deze had genoeg raadgevingen. En dat is van ons exact hetzelfde. De boze heeft enorm veel raadgevingen. Maar al die raadgevingen zullen maken dat je uiteindelijk, hoe mooi het in het begin ook lijkt, uiteindelijk struikelt in zonden. Dat is wat hij bedoelt met verzoekingen. De Bijbel zegt in Jacobus 1 dat God niet verzocht kan worden en hij brengt ook niemand in verzoeking. Maar als iemand verzocht wordt, dan komt dat voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. En als die begeerte bevrucht is, brengt zij uiteindelijk de dood voort. Geestelijk dode werken. Als het gaat om gelovigen. De begeerte van ons vlees, die oude mens, die heeft altijd oren naar de raadgevingen van de Satan. Want die oude mens is onveranderlijk. Ja, voor ons christenen geldt dat wij met Christus gekruisigd zijn en dat wij met hem begraven zijn en dat die oude mens, wat het vlees betreft, dat dood is. En begraven. Maar het blijkt dat die oude mens, die is nog springlevend. Alleen, wij hoeven niet meer te wandelen. Wij hebben geen boodschap aan die oude mens. Wij willen niet luisteren naar de begeerte van dat vlees. Nee, wij willen wandelen met God. Daarom staat er ook, wandel door de geest. Zodat u niet doet wat u maar wenst. Want het begeren van het vlees gaat in tegen het begeren van de geest. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, broeders en zusters. De gemeente is de tempel van God, het huis van God. Daar waar God woont, daar waar God wandelt. Daar waar de Heer Jezus te midden wandelt. Waar Hij woont, in uw en mijn hart. Hoe kunnen we dit alles weerstaan? Nou ja, Jacobus die zegt tegen die gelovige broeders en zusters, we hebben het gelezen, Houd het voor enkel vreugde wanneer u in velerlei verzoekingen valt. En dan wordt het omgezet van als je nou in velerlei verzoekingen valt, weet dan dat de beproefdheid van uw geloof, volharding uitwerkt. Dus God laat dat toe. God geeft zelf geen verzoekingen, want verzoekingen, dat zijn struikelblokken, nogmaals, om je tot zonde te brengen. Om te zondigen, om te struikelen. Nee, beproevingen, dat is wat anders. God beproeft wel. Wat beproeft hij? Hij beproeft ons geloof. Hij examineert ons geloof. Hij test ons geloof. Hij test of wij wandelen met hem. En als wij dan op een bepaald moment met zoveel verzoekingen worden geconfronteerd, en dan moet ik u eerlijk zeggen, of laat ik u de vraag stellen, vindt u het moeilijk? Vindt u het moeilijk om als kind van God te wandelen? Of zegt u nou, dat is een makkie? Ja, nee, dan doe ik niet mee, want ik vind het heel moeilijk. Ik meen u dat uit de grond van mijn hart. Ik wil eerlijk zijn, we moeten eerlijk zijn. Broeders en zusters, wij kunnen geen seconde buiten het wandelen met God. Wij kunnen niet denken van, nou, vandaag heb ik God niet nodig. Dat is onmogelijk. Dat houdt niemand vol. Hoe kunnen wij die verzoekingen pareren? Hoe kunnen we staande blijven? Hoe kan de beproef... Want God blijkt die verzoekingen toe te laten en ze namelijk te gebruiken om ons geloof te testen. Ja? Hij beproeft ons daardoor. Ja, kunt u het helemaal goed begrijpen? Nou, ik moet zeggen, Gods wegen zijn zo ondoorgrondelijk, zijn zo wijd. Er staat niet voor niks dat hij de alleen wijze God is. En de wijsheid om in verzoekingen stand te houden, om met beproevingen om te gaan in het leven, dat moeten we bij hem zoeken. En laat dat er nou staan, broeders en zusters. Dat staat er. Weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Met welk doel? Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht. Hey, geheel oprecht, dat hoorden we ook bij Abraham, dat hoorden we bij Noach. Geheel oprecht bent en in niets tekort schiet. Van onszelf schieten wij in alles tekort. Maar omdat wij de Heer Jezus Christus hebben leren kennen en wij geroepen zijn uit die duisternis, uit die wandel waarin wij wandelden, wat we vanmorgen vanuit de Efezebrief hebben gehoord, wat de broeder voorlas. Wij hebben ook gewandeld overeenkomstig de boze, overeenkomstig de wereld, overeenkomstig hen die zich tegen God hebben verzet, die rebelleerden. Ook wij hebben gewandeld in een zondige staat. Maar, zoals Efeze later zegt, de brief aan de Efeziërs, gij waart vroeger duisternis, maar thans ben je licht in de Here. Wandel dan als kinderen van het licht. Ja, dat is mogelijk. Nou, daar gaan we mee naar de Heer toe. Maar laat die volharding volledig doorwerken. En dan staat er, en als iemand nou in wijsheid tekort schiet, nou, daar schiet ik echt in tekort. Wij weten lang niet altijd hoe wij moeten reageren. Wij hebben niet altijd alles door. Net zo goed als die Agasja de raad uiteindelijk wijsheid zocht bij zijn moeder Izebel. Maar dat liep uit op goddeloze daden. Wij zoeken het bij de Heere. Wij zeggen, Heere, geef mij wijsheid in mijn wandel met u. Als iemand in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Dat mogen we vragen aan God. Is dat niet geweldig? Dat als wij merken, ik zie tekort, Of waar is mijn kracht? Dan mag ik naar de Heere God en zeg ik, Heere God, want u bent immers naast mij en ik mag naast u wandelen. Ik mag achter u aan navolgen. Ik wandel immers met u. Heere, ik vraag u, wilt u mij wijsheid schenken, inzicht geven in wat ik moet doen, hoe ik hiermee om moet gaan? Nou, u begrijpt wel, als we zo dicht met God door het leven gaan, dicht bij God door het leven gaan, dan kunnen we ook altijd die communicatie met de Heere openhouden. Als u vanmiddag gaat wandelen met z'n tweeën, of met z'n drieën, of met meer, als je naast elkaar wandelt, hoef je niet te schreeuwen, hoef je helemaal niets, dan kun je zomaar praten met elkaar. Weet je? En zo sta ik met de Heer ook. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Psalm 25. Gewoon een vertrouwelijke. Heeren, ik wil u vragen. Dank u dat ik het u kan vragen en dat ik het u mag vragen. U zegt het in mezelf. Ik mag het vragen. Daar staat er. Maar laat hij er in geloof om vragen. Laten we in geloof om vragen. En daarbij niet twijfelen. Weet je, als wij twijfelen of God wel wijsheid wil geven, of God wel hoort naar zijn kind. Nou, dan staat er eigenlijk, dan moet zo iemand weten, niet denken dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Weet u waarom? Omdat het gaat hier niet om het geloof alleen in datgene wat we vragen, of dat we daar niet aan twijfelen. Het gaat om het geloof in God. Om het vertrouwen in God. En als wij niet vertrouwen, niet geloven in wat God zegt, of wat God doet, of wat hij wil doen in ons leven, hoe hij ons wil helpen, hoe hij ons wil leiden, zodat wij tot eer van hem wandelen, dan is dat tot oneer van God, als we hem niet vertrouwen. Weet je? En u voelt allemaal, net als ik, de strijd die dat soms kan geven in je leven. En hoe snel wij geneigd zijn om maar eerst te grijpen naar dit, of te grijpen naar dat, of daar wijsheid te zoeken. O heren, of broeders en zusters, laten we alsjeblieft, ik hoop dat u dat kent, dat als u gewoon aan het werk bent, of als u gewoon thuis bent, of als u in uw stoel gaat zitten, en u misschien uw laptop pakt of zo. Of wat u ook doet. En de verzoekingen die komen, dat gaat dag en nacht door hoor. Heren, ik wil luisteren naar u. Heer, ik vertrouw op u. Heer, geef mij wijsheid om te ervaren wat het betekent u volledig te vertrouwen. Ook al gaat het totaal anders. Ook al stapelen de verzoekingen en de beproevingen zich op. Ik weet, als er verzoekingen op me afkomen, dat u daarmee aan het werk gaat. Dat u in staat bent om die verzoekingen om te buigen naar beproevingen. En mij wil beproeven. Mij wil louteren. Om mij heel dicht bij u te houden. En om oog te houden voor dat wat u wilt doen. Weet u, ik zou het samen kunnen vatten als ik iets zeg over dat wat God verlangt, dat wat in Gods hart is. Hoe komt dat tot uitdrukking? Als ik kijk naar hoe hij omging met zijn eigen volk Israël, wat op eigen wegen wandelde. Jesaja 53 zegt in eerste instantie over het volk Israël, wij alle dwaalden als schapen. En de Heer Jezus zag later, te midden van zijn volk, toen hij kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël, toen zag hij dat ze waren als schapen zonder herder. Ja? Ze waren in verwarring. Ze wisten niet waar ze heen moesten. Weet u, en dan staat er in Psalm 81, vers 13, och, daar spreekt de Heer, hè? Och, dat mijn volk naar mij luisterde. Dat Israël in mijn wegen wandelde. Ziet u het, proeft u het verlangen van God? liefde van God voor zijn volk, om ze dicht bij hem te houden. Jesaja 65 vers 2. De ganse dag breid ik mijn armen uit. Naar wie? Kijk, wij breiden onze armen uit als we op Schiphol staan en een familielid die uit Australië of wat dan ook komt en die je misschien jaren niet gezien hebt en die komt door de gate en bij de uitgang, dan zie je en dan doe je zo. Je breidt je armen uit naar degene die jou lief heeft, die je kent. Maar hier staat, dag in dag uit breid ik mijn armen uit naar een opstandig volk. Ja? Dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg die niet goed is. Snap je dat nou wel? Dat is God. Dat is onze Vader. Ja? Er staat er, wij dwaalden al als schapen, wij keerden ons ieder naar onze eigen weg, maar de Heer heeft die ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. We lezen van de Heer Jezus vlak voordat hij naar Golgotha werd geleid. Toen hij daar op de berg was en over Jeruzalem heen keek. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer God. O broeders en zusters, wat kunnen wij uit dit alles leren? Hoe is het met ons leven, onze wandel met de Heer gesteld? Nogmaals, is wandelen met God makkelijk? Nee. Kijk maar naar Jacobus 1, we hebben er net over nagedacht. Hoe dagelijks te leven, te wandelen met God, te midden van al die dagelijkse verzoekingen, die stroom van dagelijkse verzoekingen. Wil dat zeggen dat wij verdrietige mensen moeten zijn met een bezwaard gezicht? Nee. Want er staat nota bene, ja, ik weet niet of het u opgevallen was. Houd het voor enkel vreugde. Houd het, daar moet je blij mee zijn. Weet je waarom? Waarom moeten we blij zijn met die stroom van verzoekingen? Dat we daar te midden van leven. Omdat het ons uitdrijft naar de Heer toe. Dat hebben we blijkbaar nodig. Uit onszelf doen we dat gewoon niet. Nee, maar als we het moeilijk krijgen, als we in de problemen komen, als we de strijd ervaren, dan willen we naar de Heer Jezus toe. Dan willen we naar hem toe. En dan gaan we zeggen, Heere, help mij. Geef mij wijsheid. Dank u wel. Het maakt mij blij dat ik weer bij u mag komen en met u mag wandelen. Wat een genade van God. Hoe gaat hij met ons om, broeders en zusters? Een kind van God. Staat in de Bijbel. Leeft niet meer voor zichzelf. En daar zit ook een beetje het knelpunt. Heel veel christenen die denken, ik moest alleen maar geloven in Jezus Christus om behouden te worden. En nu ben ik behouden en als ik straks sterf ga ik naar de hemel. En dan zie je soms dat die mensen gewoon die leven als onveranderde mensen. Ze geloven, maar ze leven gewoon als een onveranderde. Nee, de Bijbel leert dat anders. Er staat in 2 Korinthe 5 vers 15, hij is voor allen gestorven. En dan gaat het over gelovigen. Natuurlijk is hij voor de hele wereld gestorven. Maar hier gaat het over het aanspreken van de gemeente van Christus. Opdat zij die leven, die nieuw leven hebben ontvangen, eeuwig leven hebben ontvangen, een nieuwe levenswandel hebben ontvangen, dat ze niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is het tegenovergestelde van dat wat we gelezen hebben in Jacobus 3 vers 13 en 14. Want daar lazen we, wie is wijs en verstandig onder u, laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, de praktijk van elke dag, in zachtmoedige wijsheid, wijsheid die we keer op keer aan de Heere God mogen vragen hoe we moeten wandelen, wanneer u echter bittere afgunst, jaloersheid, als je dingen wilt hebben die je niet hebt, en je daarnaar uitstrekt, bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat wordt ook tegen gelovigen gezegd. Dat kan blijkbaar. Dat een christen toch weer gericht raakt op dat wat in zijn eigen belang is. Er staat in Filippenzen 2, niet een ieder lette op zijn eigen belang, maar op dat van anderen. En de ander uitnemender achter dan jezelf. Weet je? Een kind van God, die leeft voor de Heere. Romeinen 14 vers 8, want als wij leven, dan leven wij voor de Heere. Het gaat niet meer om ons. En als wij sterven, dan sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Van een kind van God, van u en van mij, wordt verwacht. Als je alle teksten op zou zoeken, dan zouden we hier de hele dag kunnen zitten en kunnen lezen. Maar ik ga er een aantal noemen. Van een kind van God wordt verwacht, dat wat God verwacht, om niet meer te wandelen zoals vroeger. Colossenzen 3 vers 5 en 8. Dood dan de leden. Let wel, dat wordt tegen christenen gezegd. Omdat die christenen ook in de praktijk van het leven met verzoekingen werden geconfronteerd. En het leven een geloofsstrijd is. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Denk erom dat de duivel, die slaapt nooit. Die is altijd wakker en die zal er alles aan doen om u en mij te verleiden, om ons van Gods weg af te trekken. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Dat is het vlees, die oude mens. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen, zij die daarvoor kiezen en daarin blijven leven. Ongelovigen. Daar komt het oordeel over, de toorn van God. In deze dingen hebt ook u, christen, voorheen gewandeld. Toen u in die dingen leefde. Was gewoon normaal. Zo leefde je. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Dingen van het vlees, van die oude mens. Dat wordt tegen christenen gezegd. Dat moeten we dus doen. En dat horen we ook als we met God wandelen. Want dan kan hij tot ons spreken in die vertrouwelijke omgang. Dan worden we daar keer op gewezen. Als dat zich in ons leven ten strijde toerust, die werken van het vlees, die begeerten van het vlees, dan gaan we naar de Heere toe. En dan zeggen we, nee Heer, u zegt dit. En dat past bij die nieuwe mens. Die nieuwe mens in Christus. Van een kind van God wordt verwacht te wandelen in de werken die God tevoren bereid heeft. Want zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, de praktijk van de christen van elke dag. Niet alleen maar bezig zijn met een eenzijdig iets uit de schrift. Je kunt bij wijze van spreken dag in dag uit alleen maar bezig zijn, bijvoorbeeld met de leer over de wederkomst. Ik geloof met heel mijn hart dat de Heer Jezus spoedig komt. En ik geloof ook dat het belangrijk is om de tekenen der tijden te onderscheiden. Maar ik geloof ook dat het nog belangrijker is, zolang als ik hier op aarde ben, om te weten hoe ik moet wandelen als kind van God tussen een ontaard en verkeerd gezag, tussen de ongelovigen, omdat God mij ons wil gebruiken. Weet u? Ik was van de week in het ziekenhuis en er was een broeder die uit de ark naar het ziekenhuis gebracht. Hij lag al een week in het ziekenhuis. Ik bezocht hem, hij is gelukkig weer terug. En er lag een vrouwtje naast hem. En wij zouden gaan bidden met de broeder. We zouden weggaan. En toen de andere broeder die ik bij me had, die zei, zou jij een gebed uit willen spreken? Hij had wat gelezen uit de Bijbel. En toen zeg ik tegen die mevrouw, ik zeg, gelooft u ook, mevrouw? Ze zegt, nou, er kwam een heel verhaal, ik zal het niet allemaal uitleggen. Maar ik denk, nou, die zit echt een beetje in het, die leeft met de gedachte van het leven, je bent aan het lot overgelaten. He, ze was van huis uit katholiek, begreep ik, maar ze zat wel echt in dat Oosterse denken. En God, ja, ze zegt, ik weet niet of hij een hij is of een zij of dat hij er wel is. En ze was heel zeker, zo kwam ze over en ze sprak erover. En toen zei ik, ja, uw geloof, ze zegt, dat zal wel net zo zijn als al die andere geloven. En komt u natuurlijk met een kerk en dan komt u met dit. Ik zei, mevrouw, ik zeg, u begrijpt mij verkeerd. Ik zeg, ik heb gevraagd of u gelooft. Ik zeg, ik heb gevraagd, en dan bedoel ik dat u gelooft in God, de Schepper. En ze werd op den duur steeds stiller. Ik heb haar het evangelie uitgelegd. Ik heb gezegd, mevrouw, ik zeg, u bent in nood. Ik zeg, en hij wil dat u gaat weten wie hij is. En dat hij naar u omziet. Nou, fijn, ik leg heel eenvoudig, met een paar woorden het evangelie uit. En ik zeg van, nou gaan we bidden voor die man. Ik zeg, wilt u dat we ook bidden voor u? Oh, nou ja, dat kan nooit geen kwaad, zegt ze. Dus ze zegt, dan ga ik even rechtop zitten. Dus ze ging rechtop zitten en ze vouwde netjes haar handen. Ja, het was misschien dat ze 60 jaar was of zo, ze was nog niet zo oud. En ik heb voor haar gebeden ook. Een paar woorden, heel eenvoudig. Wat dingen gevraagd. En ik zeg amen. En die vrouw die zegt amen. En de tranen liepen over haar wangen. Ze was gebroken. Van die hele vrouw die daar even zat te vertellen wat het allemaal was. En hoe het leven in elkaar zat. En dat ze het allemaal wel wist. En dat ze geen zekerheid nodig had. Er was niets van over. Ze kon niet uit haar woorden komen. Ze zegt, dit komt wel bij mij binnen. En ze huilde. En toen heeft ze, ik ben naar haar toe gegaan. Ik zeg, mevrouw, vergeet het niet. Ik heb mijn hand op haar schouder gelegd. Ik zeg, de Heere Jezus, die houdt van u. Ik heb het u verteld, hè, hoe die dat getoond heeft. Hè. Ik zeg, gaat u naar hem toe. Nou, een dag later moest ik de broeder ophalen. En toen zat ze daar. Met een heel ander gezicht. En bleek dat ze, we konden niet lang praten, want we moesten weg. Dat ze erover nagedacht had en dat ze een heel gesprek met hem had gehad en adressen had uitgewisseld. En ik heb tegen haar gezegd, ik zei, waar woont u? Ze zegt, ik woon in Emmen. Ik zei, nou, dat is vlakbij de Ark in Ter Apel. Ik zeg, als u wil, dan mag u naar ons toe komen. Ik zei, ja, ik heb alles gehoord. En dan begon ze weer te huilen. Dus, maar weet je, dan denk ik, hoe belangrijk is het dat wij de vrijmoedigheid voortdurend hebben. Ik zeg dat ook tegen mezelf, want dat is lang niet altijd zo. Maar dat wij bereid zijn om te horen wat de Geest tegen ons zegt. Dat hij ons wil gebruiken. Dat we oog hebben voor de mensen om ons heen. Het is heerlijk om je te verblijden in de wederkomst. Of in iets anders. Maar broeders en zusters, wij worden ook opgeroepen om ons te verblijden in de velerlei verzoekingen die ons in dit aardse leven tussen kruis en wederkomst te wandelen met hem. En te geloven dat hij met ons is en dat hij ons wil gebruiken. Het gaat niet meer om, we leven niet meer voor onszelf, we leveren voor hem. We worden opgeroepen te wandelen in de liefde. We worden opgeroepen te wandelen in het licht. Allemaal bijbelteksten die daarover spreken. We worden opgeroepen om nauwlettend te wandelen en toe te zien hoe je wandelt. We worden opgeroepen om te wandelen door de geest. We worden opgeroepen een heilige levenswandel te leiden. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zo zelf heilig in heel uw levenswandel. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is. We worden opgeroepen een reine, godvrezende levenswandel te leiden. We worden opgeroepen een wandel te leiden in goede werken. We worden opgeroepen een wandel te leiden in de geboden, in het woord van God. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, zo schreef de apostel Johannes, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen, zoals hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2 vers 5 en 6. Wij worden opgeroepen een wandel te leiden in geloof en niet in aanschouwen. Dat wonderbare aanschouwen, dat komt straks. Dan gaat ons geloof over in aanschouwen. En dan zullen we hem zien zoals hij is. Broeders en zusters, neem dit mee voor deze komende week. Het voorbeeld van de apostel Petrus, die in de storm met de andere discipelen op het meer was. En op een bepaald moment, als zij schreeuwen van nood en van ellende en ze niet vooruitkomen, dan wandelt de Heer Jezus over de zee. Ja, die komt daar aanlopen. En dat wil zeggen dat hij boven alles staat. Hij staat boven de natuurelementen. Hij staat ook boven de volkerenzee. Hij staat boven deze aarde die naar de afgrond rent. Hij staat boven datgene wat er straks allemaal nog moet gaan gebeuren hier op aarde. Hij staat boven de afdwalingen van Israël. Hij staat boven onze afdwalingen. Weet u wat hij doet? Petrus, die wil wandelen met God. Nou, dat is een voorbeeld, hè. Hij wilde alles voor de Heere God doen. Maar hij moest ook ontdekken dat hij dat niet in zichzelf had. Hij moest diep afhankelijk worden in een wandel met de Heer. Want dan komt de Heer Jezus eraan en dan vraagt Petrus, mag ik ook komen? En hij stapt uit de boot en hij loopt naar de Heer Jezus toe. En dan komt de eerste, de beste verzoeking. Hij ziet op de golven en op de wind. Ja? Zijn blik was niet op de Heer Jezus meer gericht. En hij wordt angstig en hij zinkt weg. Dat is bij ons precies hetzelfde, broeders en zusters. Als ons zicht op de Heer Jezus verdwijnt, als wij niet met hem wandelen, dan vervaagt de Heer Jezus voor ons. Dan vervaagt het woord voor ons. Dan vervaagt alles, en dan zinken we weg, dan leidt ons geloofsleven schipbreuk. Ja? Daarom, wat doet de Heer Jezus? Wat deed Petrus? Wat deed hij? Hij riep. Hij zei, Heere, red mij! Dat is het beste wat hij had kunnen doen. En luisterde de Heer Jezus, hij bad als het ware om wijsheid in de verzoeking. En de Heer Jezus die stak zijn hand uit en die tilde hem op. En ze wandelden samen naar het schip. En ze kwamen samen aan de overkant. Dat doet hij met u en met mij ook. We moeten ons niet schamen om eens tegen de Heer te zeggen, Heere, red mij. Heere, help mij. Heere, leid mij. Heere, houd mij vast. Bewaar mij. Heere, werk door mij. En gebruik mij, Heere. Ik ben van u. Gekocht en betaald door uw kostbaar en dierbaar bloedheiland. U hebt het voor het zeggen. En ik mag weten, daar waar ik niet tegenop kan, u staat boven alle dingen. U houdt mij vast. Wat een God. Wat een heiland. Broeders en zusters, wandel met hem. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Amen.